De kerkenraad deelt u het volgende mee. Aanstaande donderdagavond vergadert de kerkenraad. Doopaangiften en overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag hoopt dominee A. van der Weert voor ons voor te gaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 91, de versen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de Hoogste Koning beveiligd in de duistere nacht. Dat is het eerste en ook het vijfde vers van Psalm 91. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En aansluitend zingen we uit het eerste vers van Psalm 140. O Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. En na het zingen van dit vers zal het gelezen worden uit het woord van de Heere. Schriftlezing is uit Exodus 12, de versen 1 tot en met 20. Exodus 12, vers 1 tot en met 20 is de schriftlezingen uit het woord van de Heere. En dat na het lezen van de wet van de Heere en het zingen van Psalm 140, het eerste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: Deze maand zal uw lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan de tiende dezer maand nemen een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neemt hij het met zijn en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen en iegelijk nadat hij eten kan. En gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik de Heere. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hen den Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. 7 dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten, maar aan den eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gedecemde eet, van den eerste dag af tot op de 7e dag, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. En op de eerste dag zal er een heilige verzameling zijn. Ook zult gij een heilige verzameling hebben op den 7e dag. Er zal geen werk op dezelfde dag gedaan worden, maar wat van iedere ziel gegeten zal worden, datzelfde alleen mag van uw lieden toegemaakt worden. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik even aan dezelfde dag uw lieder heren uit Egypteland geleid zal hebben. Daarom zult gij deze dag houden onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. In de eerste maand, aan de 14e dag der maand, in den avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot de 21e dag der maand, in den avond. Dat er 7 dagen lang geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden. Want al wie het gedecemde eten zal, dezelfde ziel zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden. Hij zij een vreemdeling of een ingeborene des lands. Gij zult niets eten dat gedecemd is. In al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. Tot zover.
Het woord van de Heere gemeente, wat deze morgen de tekst voor de prediking vormt, vindt u in dit gelezen gedeelte, namelijk Exodus 12, het 13e vers, het middelste gedeelte, deze woorden: wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. En in de voorbeden willen we denken aan dominee Boyten, die vanwege corona in het Dordwijk ziekenhuis ligt. Hij is erg ziek, maar sinds gisteren mag er een lichte verbetering zijn. Ook zijn vrouw, zuster Boyten Strijbis, heeft corona. Zij is thuis en ook met haar mag het iets beter gaan. We willen ook denken aan Hester Verbaas. Haar omstandigheden blijven zorgelijk. Zij verblijft momenteel in Julius. En bij de dankzegging willen we de Heere de dank brengen dat de familie van der Waal gauw in de achterliggende week met kinderen en kleinkinderen gedenken mocht dat zij 40 jaar in het huwelijk verbonden zijn. En vervolgens dat Hendrik Kleinjan, de zoon van Marius en Lisanne, een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen, maar we mogen dankbaar zijn dat hij nu weer thuis is. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wat hebben wij dat nodig? Uw zegen. In allerlei omstandigheden van het leven, in dagen van ziekte en beproeving, maar ook in dagen van dankzegging en vreugde. Want zonder uw zegen, we zeggen het soms misschien wel gemakkelijk, zal er niets kunnen gedijen. Maar wat hebben we het bijzonder nodig als we in uw huis zijn? Een groot deel van de gemeente mag hier zijn en daar danken we uw naam voor. Maar een ander deel leeft en luistert met ons mee via de media. En we dragen elkaar aan u op. Of we nu hier mogen zijn of thuis meeleven en meeluisteren. U wilt in het midden zijn van het volk wat samengekomen is. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus Christus, waar twee of drie in mijn naam samengekomen zijn, daar wil ik in het midden zijn. En dat geldt ook wanneer we niet samen kunnen komen. En wanneer we thuis met deze dienst verbonden zijn. Die belofte blijft staande omdat het uw belofte is. En nu zijn we in uw naam samengekomen. Over deze dienst is uw naam aangeroepen en uitgeroepen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En u weet hoe dat bij ons leeft, Heere. Ieder van ons. Misschien waren we het ons bewust. Misschien leefden we er sterk bij. Of misschien waren het vertrouwde klanken die heel weinig betekenden. Hoe het ook zij, wil u uit onverdiende barmhartigheid die zegen geven dat u deze morgen in ons midden bent. Thuis in de woningen waar in stilte geluisterd wordt, maar ook hier in de kerk. En laat dan het woord wat uit de diepten van het Oude Testament gekozen is gaan spreken. Dat u voorbij zult gaan in uw barmhartigheid en genade en het gericht niet voltrekt vanwege het bloed. Heere, geef dat we allemaal, zo oud als we zijn of zo klein als we zijn, in deze dienst beseffen dat wij de kracht van het bloed van Christus, het lam, dat de zonde der wereld wegneemt, nodig hebben. En leer het ons, Heere, voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, om heilbegerig te zijn. Dat is ook begerig te zijn naar de heilsbetekenis van het bloed van Christus. Want alleen als dat aan de deurposten van ons leven is gesprenkeld, zijn we veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. Geef bediening van uw geest in de prediking van uw woord. Heere, u weet wie wij zijn. En het is uw welbehagen dat u zwakke, zondige, machteloze mensen roept om het woord te bedienen. Als het goed is, hebben ze dat zelf niet gezocht. Maar u zoekt het. zou u dan ook uw kracht in onze zwakheid willen vervullen. En het woord willen zenden met majesteit, met kracht, zodat harde harten verbroken worden, zodat raadsels in het leven worden opgelost, zodat zondaren vernederd worden, alles kwijt leren raken buiten het bloed van het lam, geen gronden meer zoeken en zelfs meer wensen buiten hem, maar ook gebouwd mogen worden, heen getrokken worden door koorden van zondaarsliefde naar de bloedfontein die geopend is in de wonden van de Heere Jezus. En ook meer en meer door het geloof rusten op zijn dierbaar bloed. Heere, geef zo uw zegen. U weet wat ieder van ons nodig heeft. Ontdekking, diepere ontdekking, vermaning, ontgronding, vertroosting, bemoediging, onderwijs. Heere, schenk het nadat u weet dat wij behoeven. Wil u met heel de gemeente zijn? We denken aan alle die moeilijke wegen gaan. Weduwen en weduwnaars. Degene die ouder worden en aan de lijve en soms ook aan de geest ervaren dat de tijd van de neergang gekomen is. Wil u hen zegenen, Heere. Ook wanneer er misschien onder onze ouderen, in verpleeghuizen, in bejaarde woningen, vrees is voor nieuwe uitbraak van het coronavirus. Laat het woord wat we zongen samen, en wat ook niet losstaat van de tekst voor de prediking, in hun harten mogen leven. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. We bidden dat heel in bijzonder voor onze broeder Boyten en voor zijn vrouw, die beide besmet zijn met het virus. Onze broeder is ernstig ziek, al mag het iets beter gaan, en voor dat laatste danken we uw naam. Zijn vrouw heeft, zoals we begrepen, een iets mildere vorm van de besmetting. En ook dat mag iets beter gaan, en ook daarvoor danken wij uw naam. Maar we bidden u, Heere, wil u hen beide door deze besmetting heen dragen. Wil u de schuilplaats zijn waar hun hart steeds toevlucht zoekt in smart. Ze hebben geen gemakkelijke weg achter de rug. En deze beproeving komt bovenop andere beproevingen. En dan kan het voor ons mensen wel eens heel veel worden. Te veel naar onze maatstaven. Maar u weet wat we doormaken. We zijn met onze zorgen en onze zuchten en onze ziekte voor u niet verborgen. Laten ze dat ook mogen weten. En richt u ze beide weer op. Om het wonder van de bewaring en de bescherming uit uw hand te ontvangen. Zegen hen bovenal met uw genade. We denken op het ogenblik ook aan Hester Verbaas. Haar omstandigheden blijven zorgelijk. Ze is overgeplaatst naar Julius, nieuwe omgeving. En u weet wat dat voor haar betekent, Heere. En ook voor allen die haar lief zijn en met zorg en liefde rondom haar staan. Heere, wil u geven dat het overgeplaatst worden naar Julius geen schadelijke gevolgen mag hebben. En wil u geven dat ze in alle innerlijke strijd en benauwenis tot u mag roepen. En bij u mag schuilen. U, Heer Jezus Christus, bent toch als de grote medelijdende hoge priester door alle diepten die een mens kan meemaken heen gegaan. Ook psychische nood is u niet vreemd. Zware strijd in de hof. De Godverlatenheid aan het kruis. Daar kan geen mens in komen. Maar het betekent wel, zegt uw woord, dat u daarom bij allen die aangevochten worden, ook als van binnen alles opgesloten zit en we nergens heen kunnen, dat u nabij kunt zijn. O Heere, zou u het willen geven. En zou u in genade op haar en ook op allen die haar lief zijn willen neerzien. We mogen uw naam ook danken voor zegeningen. De familie van der Waal-Gouw mocht deze week met kinderen en kleinkinderen gedenken dat ze 40 jaar in het huwelijk verbonden zijn. 40 jaar. Een ontzaglijke tijd eigenlijk. Ook al zullen ze zelf zeggen, wat is het voorbij gevlogen. Maar een tijd, dat zegt de schrift, van het geduld van God. Een tijd ook van beproeving. Want in de 40 dagen of 40 jaren komt ook beproeving aan het licht. Wat is er nu in ons hart? Heere, laat het zo mogen zijn bij hen beiden en bij de kinderen en de kleinkinderen, dat er iets van stille dankbaarheid mag zijn. Wat zullen we de Heere vergelden voor al zijn weldaden? Want die waren er deze 40 jaar. Dat we er allemaal klein onder worden. En vooral smeken, Heere, wil ook alle dingen die deze 40 jaar gebeurden, en bijzonder alle woorden die gelezen zijn en gehoord zijn in de prediking, zegenen, tot eeuwige zegen stellen. Want dat is het allervoornaamste. Daar vraagt u ook naar. Daar wacht u ook op. Heren, we danken u ook dat Hendrik Kleinjan enkele dagen in het ziekenhuis mocht liggen en weer thuis mag zijn. We vragen of u verder herstel wilt geven en nieuwe krachten. En of u hem en allen die in liefde rondom hem staan ook wilt zegenen. Wil u deze hele gemeente gedenken? Er zijn in een gemeente van de omvang van Barendrecht zoveel dingen. Ook dingen die helemaal niet genoemd worden vanmorgen. En alles kan ook niet genoemd worden. Maar ook dat wat verborgen ligt. Nood, schuld, benauwenis, die we van elkaar misschien helemaal niet weten. Ze zijn u bekend. Heren, als er een verborgen kruis is, en u weet dat ze er zijn, wil u dan bijzonder nabij zijn. En vooral wil u uw woord zegenen dat we onder alle omstandigheden van het leven uitgedreven worden om de zaligheid buiten onszelf te zoeken. In het dierbare bloed van Christus. Dat gaat niet zomaar. Dan moeten we ontdekt worden aan het feit dat ook wij het waard zijn. Dat de engel van het verderf ons huis binnenkomt. En ons oordeelt. De dood. Zoals ook Israël het verdiend had. Maar Heere, geef als we dat beseffen. Als dat misschien op dit ogenblik weegt op onze zielen. Dat we zoeken te schuilen achter het bloed van het lam. En niet rusten voordat we het bloed zien op de posten, de deurposten van ons leven. Geef dat daartoe de prediking gebruikt mag worden. We bidden het niet om iets van onszelf, Heere, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. zingen gemeente ter inleiding op de prediking uit Psalm 124, 1, 3 en 4. Dat Israël nu zeggen: blij van geest indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen vijands heer en aanval werd gevreesd, niet had gered. Wij waren lang vergaan. Dat is het eerste en ook 3 en 4 van Psalm 124. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer, toen zeide ik zie, ik kom, o Heer. Bloed. Ik weet niet wat dat woord bij u wakker roept, gemeente. Je kan er allerlei gedachten mee verbinden. Meestal donkere gedachten. Een van de dingen die ik nooit zal vergeten is dit, dat toen ik een jaar of 8 was, op weg naar school, langs de Slingerdijk in Sliedrecht, 15 minuten lopen, halverwege een opstootje. Mensen, kennelijk ontzet. En ik kwam dichterbij en ik begreep het al heel gauw, een ongeluk. Een jongetje van 5, een van een tweeling, door een auto aangereden. Hij was al weggehaald, maar de plas bloed op het asfalt. En die plas bloed is dagen blijven liggen. Ja, men heeft er wel iets aan gedaan en zand over gegooid. Maar het bleef zichtbaar. Yehuda Stodel, jongetje van Joodse afkomst. Zijn ouders hadden de wereldoorlog overleefd. Plotseling de dood. Bloed. Het bleef me nachten achtervolgen in mijn dromen. Hij 5 jaar. Ik 8 jaar. Welk onderscheid is er eigenlijk? En toch, ook al kan het woord bloed ons heel sterk herinneren aan de dood, en dat zullen we in deze preek van vanmorgen ook nog wel een keer terug zien komen. Het gaat ten diepste bij het bloed waar de tekst over spreekt, om bloed wat leven geeft. Leven beschermt en de weg tot het leven opent. Wonderlijk is dat. We willen er met Gods hulp bij stilstaan. Het thema van de preek is: wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. We letten op 3 dingen. Allereerst op de boodschap van het bloed. Want in de Bijbel spreekt bloed. Vervolgens de bescherming achter het bloed. De Israëlieten met hun kinderen waren veilig als het bloed aan de deurposten zat. En tenslotte de bevrijding door het bloed. Ze moesten op weg. Maar de reis begon als ze onder het bloed doorgingen, wat op de posten zat en op de bovendorpel. Als ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. Dat is het thema. De boodschap van het bloed, de bescherming achter het bloed en de bevrijding door het bloed. De geschiedenis is zo overbekend. Hij wordt altijd verteld op de zondagsschool en in elke kinderbijbel staat wel een hoofdstuk over de uittocht van de kinderen van Israël uit de slavendienst in Egypte. En iedere zondagmorgen worden we eraan herinnerd. Misschien hoort u het nauwelijks meer. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uit Egypte, uit het slavendiensthuis, uitgeleid. Hoe is het gegaan? Ja, ze waren in Egypte. Ze waren daar ook aardig gewend. Menselijk gesproken althans. 400 jaren was het nageslacht van Jacob al in Egypte geweest. Maar uiteindelijk was er een farao gekomen die hen onderdrukte. Slavendienst. En de dienst werd harder en harder. Toen stond God op, riep Mozes en Aaron om het volk door zijn kracht en door zijn majesteit uit de slavendienst te bevrijden. En Farao, hij werd geconfronteerd met die roep van Gods wegen: laat mijn volk trekken. Maar Farao luisterde niet. Soms leek het er even op, maar de hele teneur van al die verhalen uit het begin van het boek Exodus is dat Farao zijn hart verhardde. Zo begint het. En uiteindelijk laat God Farao helemaal los. Dat is erg hoor. En God verhardde Farao's hart. Niet vergeten dat als wij tegen God ingaan en zijn stem niet gehoorzaam zijn, dat er een moment kan komen dat God ons overgeeft. Als wij ons hart verharden, kan het moment komen dat God ons hart verhardt. En dan is er geen doen meer aan. En zo komt Farao als het ware voor de streep te staan. 9 plagen. En dan komt de 10e plaag. Gemeente, laten we maar zingen. Psalm 40, vers 4. Farao verzette zich tegen de oproep van Gods wegen om het volk te laten trekken. En nu is de laatste plaag gekomen. De Heere heeft het dreigement laten horen: dit keer zal ik Egypte slaan. Hoe? Probeert u zich even voor te stellen, het is een ontzettend gebeuren geweest. In die tiende plaag gaat God de eerstgeborenen van Egypteland wegnemen, doden. Niet alleen de eerstgeborenen van mensen, maar ook van het vee en van de dieren. Overal gaat de engel van het verderf rond om de eerstgeborenen het leven te ontnemen. Ja, laten we ook dat niet vergeten. In de Bijbel zijn de engelen, zegt de brief aan de Hebreeën, gedienstige geesten die uitgezonden zijn tot heil en tot bescherming en tot ondersteuning van degene die de zaligheid zullen beërven. Engelen zijn gedienstige geesten voor de kerk van de Heere hier op aarde. Maar God gebruikt zijn engelen ook op een andere manier. Het is niet alleen waar wat we zongen uit Psalm 91, dat hij zijn engelen zal gebieden om u onderweg te bevrijden. God zendt soms ook een engel om te bezoeken met het oordeel. Dat gebeurt hier, die verderfengel gaat rond in Egypte. Het gebeurt bijvoorbeeld ook, om niet meer te noemen, als David van plan is om het volk te tellen tegen Gods bedoeling in, dan komt er een pest over het volk en de verderfengel gaat rond. En laten we dan meteen dit ook maar zeggen. Dan is Israël niet gevrijwaard van die engel omdat ze Israël zijn. Dan kunnen ze alleen beschermd worden voor het oordeel wat rondgaat, die engel van het verderf, als ze de opdracht van God gehoorzamen: bloed aan de deurposten. Maar een ontzettend gebeuren, dat is het zeker. Waarom straft God Egypte zo zwaar? Dat er in het koninklijk paleis en in de stallen en in de eenvoudige woningen van de landarbeiders die aan de oever van de Nijl wonen, overal rouw komt. Wij kunnen Gods beleid nooit doorgronden, gemeente. Nooit, ook vandaag niet. Maar een aanwijzing kan zeker zijn in deze geschiedenis dat God, als Mozes en Aaron voor het eerst bij Farao komen, zij in Gods naam zeggen: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon trekken. En als Farao weigert om die eerstgeboren zoon Israël te laten trekken, dan straft God Farao en het volk in hun eerstgeboren zonen. En ook dat is een punt om even de vinger bij te leggen. Israël. Hoewel velen in Israël en van het Joodse volk vandaag van God nog gebod willen weten, blijft Gods eerstgeboren zoon, bemind om der vaderen wil. En hoe de weg van dat volk door de geschiedenis heen ook geweest is, een weg van bloed en smart en tranen, God heeft een bijzondere weg met dat volk. En wie dat volk aantast, het is in de geschiedenis nooit anders geweest, die raakt ook Gods oogappel aan. De verderfengel gaat rond. En Israël heeft de opdracht gekregen dat ze een lam moeten slachten. En dat geslachte lam, het bloed wordt opgevangen in een beker of in een kom, En dat moet met hiesop aan de dorpels van de eenvoudige slavenwoningen gesmeerd worden. De bovendorpel en de beide zijposten. Bloed. Ja, dat is in de Bijbel een heel wonderlijk woord. Als we de eerste bladzijde van de Bijbel openslaan, dan lezen we al dat er bloed vloeit, kort na de zondeval. U weet het, de moord op Abel door zijn broer Kaïn. En dan staat er in Genesis 4 dat wonderlijke woord. Dat God tegen Kaïn zegt, als hij hem opzoekt, om hem de schuld van die moord, om hem daarmee te confronteren. Het bloed van uw broeder Abel roept van de aardbodem. En dat is een uitdrukking die u in de Bijbel heel veel keren tegenkomt, met name in het Oude Testament. Het onschuldig vergoten bloed roept om wraak van de hemel. Laten we ook dat maar niet vergeten. In de geschiedenis die getekend is door bloed. Als we zo langzamerhand door alle nieuws wat naar ons toe komt aan gewend raken. De ene dag wordt die neergestoken. En de andere keer overlijdt die ten gevolge van een aanslag. Wat roept er niet een bloed van de aardbodem naar de hemel? Onschuldig vergoten bloed. Maar ook dit bloed spreekt. De boodschap van het bloed noemde ik het. En dan zegt dit bloed, dat wil Israël vrij uitgaan. Wil Israël niet getroffen worden door het wraakzwaard van de engel die in Gods naam rondgaat om de eerstgeborene te doden. Dan moet er bloed vloeien. En dan moet er bloed aan die posten van die deur gesmeerd worden. Dat moet gebeuren. Wat zegt dit bloed dan? Waar roept dit bloed aan de posten van de deuren van de Israëlieten dan om? Wel, dit bloed zegt dat Israël alleen veilig kan zijn nu dit oordeel rondgaat achter het bloed. Er moest een lam geslacht worden. Zoals Israël het straks in de wetten van God uitdrukkelijk hoort. Als Mozes bij de Sinaï de wetten ontvangt en die wetten doorgeeft, dan moeten ze onder andere elke dag bij het morgenoffer en bij het avondoffer een lam offeren. En dat drukt dit uit, gemeente. Dat wij, of we nu een Israëliet zijn of zoals de meeste van ons uit de heidenen, wij mensen, kinderen van Adam, zo zondig zijn dat wij de dood verdiend hebben. En willen wij aan de dood ontkomen? Willen wij behouden worden voor de toekomende toren? Dan moet er bloed vloeien. Heel het Oude Testament is één scholing, zou je zeggen. Zichtbare scholing in de noodzaak van de verzoening. In de noodzaak dat de zonde zo diep ernstig is dat zij niet anders verzoend en bedekt kan worden dan met het bloed van het lam. Zullen we dat ook maar niet vergeten als we in het voorjaar met onze kinderen of met onze kleinkinderen misschien naar de pasgeboren lammetjes gaan kijken. Ontroerend, mooi. Dat mag. Het zijn Gods schepselen. Maar in de Bijbel spreekt het lam niet alleen van het nieuwe leven, maar ook van de dood. Het geslachte lam. En hoe ging dat toe? We kunnen niet alles uit die geschiedenis even uitvoerig behandelen, maar dit moet in ieder geval wel gezegd worden. Dan moest zo'n huisvader voor zijn hele gezin een lam nemen. En als het gezin nog klein was, dan moest het voor het gezin van de buren erbij. Zodat dat lam door heel de familie of door beide families gegeten kon worden. En dat lam moest op een bijzondere manier geslacht worden. Later leest u dat bij de verschillende offers, als een lam geslacht werd, dan moest het in stukken gedeeld worden. En dan moesten die delen van dat lam gewassen worden. Maar dat hoefde bij het paaslam niet. Het moest geheel, in zijn geheel, geslacht en ook gebraden worden. Met de kop, met de ingewanden. Een volkomen lam. Er mocht niets aan ontbreken. Geen gebroken pootje of iets dergelijks. Geen verzweringen. Maar het moest ook in zijn geheel geofferd worden. Geslacht worden. En dat vindt u terug in het Nieuwe Testament. Als in Johannes 19 gesproken wordt over het sterven van de Heere Jezus, dan staat er bij Johannes zo heel nadrukkelijk bij dat als de Heere Jezus van het kruis afgenomen wordt, dat niet een van die Romeinse soldaten zijn beenderen breekt. Zoals bij die andere twee kruiselingen. Opdat vervuld zou worden, het woord geen been van hem zal gebroken worden. Dat slaat terug op deze woorden. Hij is het paaslam. Het volmaakte paaslam. En in hem is het vervuld. Geheel geofferd voor de zonde van zijn kerk. Geheel volkomen. Want, zegt Paulus, ons paascha, ons paaslam is voor ons geslacht. Ja, zo komen we al heel snel in de preek. Van het bloed aan de posten van de deur. Bij het bloed van Jezus Christus, het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hebben die Israëlieten dat toen allemaal begrepen? Ik denk het niet. Misschien dat sommige van Gods kinderen, zoals een Mozes, zoals een Aaron en wellicht ook anderen, als van verre er iets van gezien hebben. Onze zonde maakt ons één met het Egyptische volk. We zijn geen draad en geen haar beter. Als God onze zonde zou bezoeken, dan zouden ook wij, niet alleen onze eerstgeborenen, de dood moeten sterven. Want Paulus zegt het, dringt het door in uw hart. De bezoldiging, dat is het oude woord voor loon. Het loon op de zonde is de dood. En onze catechisme zegt het in ontroerende duidelijkheid. Dat de zonde zo groot is, dat ze met de hoogste straf gestraft moet worden, de dood. Laten we dat maar nooit vergeten. Dat wij de dood verdiend hebben. En wie zal ons verlossen? Dat is dan de klemmende vraag die ook achter deze hele geschiedenis ligt. God verlost zondaar. Want wie heeft die hele instelling van het paaslam, van het smeren van het bloed op de deuren, wie heeft dat ingesteld? God zelf. Dat heeft Mozes niet uitgedacht. Het is in Aarons hart niet opgekomen. Ook niet bij een vrome Israëlitische vader. God heeft gezegd, als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. Hoort u het? In die engel die rondging om die eerstgeborene te doden, was God zelf in zijn toorn, in zijn heilige gramschap aanwezig. En als ik het zie, dat bloed, zal ik voorbij gaan. Ik las deze week nog een preek van Spurgeon over deze tekst. Die zegt dat zo mooi. Hij zegt, God zegt niet, wanneer ik u vernederd zal zien, wanneer ik u gehoorzaam zal zien, wanneer u veel bevinding hebt van dat bloed? Nee, die u, die komt even helemaal niet in beeld. Het allereerste is, als ik het bloed zie. En wat ziet God in het bloed? Die vraag mag je dan stellen. Dan ziet hij in het bloed aan de deurpost de gehoorzaamheid, het lijden en het sterven van zijn lieve zoon voorafgebeeld. En dat is natuurlijk nodig om in de weg van bekering en geloof daar kennis aan te krijgen. Daarin te leren delen. Maar het allereerste is, ik zie het bloed. Als je dat doortrekt naar het Nieuwe Testament, naar het kruishout van Golgotha. Wat komt er dan een wereld van gedachten naar je toe? God heeft het bloed gezien. God heeft de klacht gehoord. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? God heeft de kreet, die professor Wisser noemt, de bloedsmartkreet, mij dorst gehoord. God heeft zijn zoon stervend aanschouwd. God heeft het gezien. En het heeft zijn heilige goedkeuring. Zo en zo alleen kan ik u voorbij gaan. Dat de toorn van mij jullie niet treft. Er is een oude gedachte bij deze tekst. Die is echt al heel oud. Je vindt hem zelfs in de oude kerk in preken al, waarin uitgebeeld wordt en doorgedacht wordt hoe dat misschien geweest zou zijn. En dan vindt u het voorbeeld van een jongen ergens in het huis van een van de Israëlitische slaven. Hij is de eerstgeborene en hij wordt ziek, ernstig ziek. En hij vraagt in zijn benauwenis: vader, zit het bloed wel aan de post van de deur? En vader zegt, ja, ik heb het aan mijn buurman gevraagd en die zou het bloed aan de deurposten smeren. Maar de buurman heeft het niet gedaan. En misschien dat de ouderen onder ons het gedicht kennen. Het stond vroeger wel op de achterkant van scheurkalenderblaadjes, van honingdroppels enzovoort. Ik lees een paar coupletten, want het is veel te lang om het allemaal te noemen. En de vader, die zijn buurman op zijn woord steeds had vertrouwd, moest bemerken dat hij vruchteloos op een schepsel had gebouwd. Het was wel laat, maar niet te laat nog om te doen wat God beval. Om het bonsbloed aan te brengen dat behoudenis brengen zal. Vader grijpt een bundel hyssop. Doop die in het bloed van het lam en bestrijk daarmee de deurpost. Was gereed eer de engel kwam en het knaapje werd behouden. Naar de ziel en lichaam bij. En de ouders riepen dankend dat de Heere geprezen zij. En dan de toepassing in het gedicht. Vrienden, is het bloed van Christus aan de deurpost van uw hart, het bloed van hem die zondaars nodigt, vreugde brengt in plaats van smart, het bloed dat reinigt van de zonde, klein en groot, het bloed van hem die licht in duister, leven wekt zelfs in de dood. Rust niet, als dat Joodse knaapje, voor gij het bloed gesprenkeld weet aan de deurpost uw zielen, tot de borg uw schulden kweet. En kweet, dat is een oud woord voor kwijtschop. Hoort u de toepassing en jij ook? Want door het bloed waren ze allemaal veilig. En dat is nu een diepe gedachte ook. Hè? Dat de Heere hier in de instelling van het Pascha niet alleen de Israëlieten op het oog heeft, maar ook de gezinnen. Die gedachte is later wat verwaterd. Later werd het gewoon, toen de tempel van Salomo er was, dat het bloed niet meer aan de deurposten gesmeerd werd, maar het bloed werd aan de voet van het altaar uitgestort. Dat is natuurlijk ook een mooie gedachte. Het paasbloed van het paaslam aan de voet van het altaar, aan het altaar van de verzoening. Maar oorspronkelijk was het iets waarbij het gehele gezin betrokken was. En goed, in de Joodse paasvieringen was dan verder nog wel veel wat in het gezin gedaan werd. Samen gegeten, samen de ongezuurde kroeken gebruikt, samen nadenken over de betekenis van het paasfeest. Maar het bloed van het lam lag aan de voet van het altaar. Toch de vraag, uit de laatste regels van dat gedichtje, hoe is dat bij u en bij jou? Is het bloed gesprenkeld aan de deurpost van je hart? Ja, vraagt u of jij, wat betekent dat? Dat betekent dit heel eenvoudig. Hebben wij het bloed van Christus? Het bedekkende, verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus persoonlijk nodig gekregen? Ja, dat is niet vanzelfsprekend. Zelfs al ben je gedoopt, zelfs al ben je kerkganger, zelfs al heb je misschien een naam in de gemeente. Dat betekent wel dat je schuld is opengegaan. Dat de Heere je laat zien hoe donker je leven is, buiten zijn gemeenschap, buiten zijn kennis van zijn wegen en van zijn genade. Dat je je armoede hebt in leren leven. En misschien zeg je het wel eens, jongen, als je 's avonds je knieën buigt. Misschien wel aan het eind van de zondag na 2 preken. Heer, ik ben zo arm, want ik mis u. Is dat je grootste nood geworden? God missen. Misschien weet je heel veel niet, misschien kun je nauwelijks bidden of helemaal niet bidden. Maar één ding weet je. Je bent God kwijt. Je mist hem. En dat maakt je zo arm. Weet u wat daar nodig is? Dat we met al die armoede en al die vragen tot God vluchten. En onze nood en onze schuld en onze onwetendheid voor hem belijden. Misschien maar met die woorden van die oude psalm, die de meesten van ons zeker van onze kindse jaren af kennen. Och Heere, och weert mijn ziel door u gered. En weet u wat deze tekst dan laat zien? Lang voordat die oudste zoon in dat huisje daar in het land van Gozen besefte wat er gaande was. Riep om genade misschien. Laten we het hopen. Had God al gezorgd voor het middel van de verzoening en van de reiniging. Laat het bloed aan de deurposten gesprenkeld worden, want als ik het bloed zal zien, dan zal ik u lieden voorbij gaan. En dat is nu de kracht van het evangelie van soevereine genade, gemeente. Lang voordat een zondaar tot bekering komt, lang voordat hij door het geloof een blik mag slaan op het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus, heeft God al gezorgd voor het zoenmiddel, voor het verzoendeksel, voor mijn hemelhoge schuld. Het werk van de verlossing in de Heere Jezus, van het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het is volbracht, 2000 jaar geleden ongeveer, heeft zijn stem geklonken, volbracht, vrede aangebracht. Er is bloed, bedekkend bloed, verzoenend bloed, reinigend bloed. En als dat nou verkondigd mag worden, of als je daar iets van leest in een dagboek of in een goed geschrift uit het heden of uit het verleden, is dat aan je gebed, Heere, schenk me dat bloed. Dat ik er door genade licht over krijg. Dat dat bloed gaat werken, aantrekkingskracht gaat uitoefenen in mijn leven. Dat ik naar het bloed getrokken word. Want dat zijn dingen waaraan een kind van God geen vreemdeling is, hoor. De lokkende, trekkende, jaloersmakende kracht van het bloed. Geef me Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, misschien zegt iemand, dominee, maar daar heb ik nog wel zo lang om gebeden. Maar de hemel is zo gesloten. En in plaats van dat ik er meer zicht op krijg, word ik steeds blinder. Zo kan het zijn. Blijf toch vragen. En vraag maar of de Heere alle verkeerde gedachten, want die hebben we ook, hoor, en alle verkeerde opvattingen wegneemt. Heere, maak ruimte. Maak reinigend ruimte in mijn hart voor het dierbare bloed van Christus. En als dat bloed gaat spreken, nee, dan spreekt het niet meer zoals het bloed van Abel, van doodslag en verderf en van ondergang. Ook al weten we dat Abel behouden is. Maar dan zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Wat is dat bloed der besprenging? Als u het verband leest in Hebreeën 12, dan ziet u dat is het bloed van Christus. Het bloed van Abel riep om de toorn van God over het onschuldig vergoten bloed. Het bloed van Christus spreekt, letterlijk staat er in de grondtekst, betere taal. Zalige taal, zou ik bijna zeggen. Het roept zondaar, verloren zondaar, hoe jong je bent, hoe oud u werd, wend u tot mij en wordt behouden. Of zoals het zo onvergelijkelijk vertolkt is door de apostel Paulus in 2 Korinthe 5. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Schuil achter dat bloed van Christus. En als u niet weet hoe het moet, bid hem om de genade, om de weg te wijzen, om, zoals Luther zegt, u bij de hand te nemen en u te trekken en u te laten buigen aan zijn voeten. Er is nog iets. Dat bloed dat spreekt, de boodschap. Dat bloed biedt bescherming. Maar dat bloed bevrijdt ook. Ja, in de viering van het Pascha is natuurlijk de uittocht uit Egypte nauw met die hele ceremonie die in onze tekst genoemd wordt verbonden. Maar wij denken vaak dat Israël bevrijd werd toen de Rode Zee openging. Ja, dat staat ook herhaaldelijk in de Bijbel, hè. Toen God zijn volk als een kudde leidde door de hand van Mozes en Aaron. Toen hij ze bevrijdde uit de slavendienst. Dat is dat wonder van de tocht. Op het droge. Dwars door de Rode Zee heen, zeker. Maar waar begint de bevrijding van Israël en Egypte? In de huisgezinnen met het geslachte lam. Daar moeten ze zich gereed maken. lenden om God, ongezuurde koeken inderhaast gebakken. Ze moeten het lam dat geslacht is eten en er mag niets van overblijven. En wat er van overblijft moet verbrand worden, want ze moeten op weg naar het land wat God hen wijzen zal. En ziet u het in gedachten voor u. Dan gaat zo'n vader met de kinderen op het moment dat Mozes het bevel geeft dat ze mogen gaan. Dan gaat zijn vader met zijn kinderen naar de deur. En de kinderen gaan voor, denk ik. En vader en moeder, zeker als ze de Heere vreesden, die hebben nog eens even naar die posten van die deur gekeken. Toen ze de woning waar ze misschien altijd gewoond hadden verlieten. Heren, mogen we zo op pad. Door een deur die geopend is door het bloed. Zo mochten ze de reis beginnen. Hebben ze het altijd zo beleefd? Oh, u weet wat de woestijnreis was, hè? Murmureren. Soms waren we maar in Egypte gebleven bij de pompoenen en de ajuin. Toen hadden we het goed eigenlijk, ondanks de slavendienst. Wat kan ook een kind van God die door de deur van het bloed mocht binnengaan in het koninkrijk der hemelen nog afdwalen? En murmureerde tegen de wegen van de Heer. Ik hoop daar vanavond iets meer van te zeggen. Maar het was wel de deur van het bloed. Zo mochten ze op pad gaan. Zo mochten ze de reis aanvangen. Ja, daar kwam natuurlijk nog van alles op af. Want het is maar korte tijd later dat ze inderdaad voor die Rode Zee staan. En dat Farao tot inzicht gekomen is tussen aanhalingstekens. Dat hij toch eigenlijk beter die slaven niet kan laten gaan. De wagens komen achter en aan met de Egyptische strijders. En ze schreeuwen van angst, lezen we in de volgende hoofdstuk. God die zijn volk bevrijdt, moet ze telkens weer bevrijden. En telkens weer beschermen. En telkens weer uithelpen en doorhelpen. Door de Rode Zee. Straks door de woestijn. Straks door de Jordaan. Straks in het beloofde land als ze de vijanden moeten verslaan. En noemt u de andere dingen maar op. Maar één ding was er. Ze waren behouden door het bloed. Nee, dat betekent niet dat ieder van die Israëlieten van toen hoofd voor hoofd bekeerd was. Maar het is wel een zichtbare prediking dat wie nu door de kracht van dat bloed, toegepast door de Heilige Geest aan verloren zondaars hart, mag weten behouden te zijn. Die wordt steeds weer gered. Dat bloed oefent zijn kracht uit. Heel de weg die het volk van Israël gaat. En laten we het meteen maar toepassen. Heel de weg die de levende kerk gaat. In het prachtige lied van de 18e eeuwse dichter Joseph Hart. Een man die God vreesde en die veel betekend heeft voor de kerk in Engeland. Zegt het zo mooi. Uw dierbaar bloed, o Lam van God, zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de kerk van de levende God gered is, om nooit meer te zondigen. U die de Heere vreest en misschien op het ogenblik in duister zit, weet de macht van die aantrekkingskracht van het bloed. Misschien van de bescherming onder het bloed. Misschien kostbare herinneringen heb aan ontmoetingen met God in dit kerkgebouw of in de oude kerk. Maar op het ogenblik is alles zo ver weg. Kijk, het is na, waar ligt het aan? Toch niet aan de kracht van het bloed. Toch niet aan de eeuwige liefde van de drie-enige God die in dat bloed zichtbaar wordt. Bloed zal nooit zijn kracht verliezen. O, wat is het nodig dat u die de Heere vrezen mag voortdurend pleiten, Heere. Laat me telkens weer zien. Bevindelijk zien. Gelovig zien. Dat het bloed gesprengd is aan de deur van mijn hart. Want het kan zo zijn dat in de praktijk van het geestelijk leven dat bloed nog zo verhuld is. Of dat we zo slordig leven als een schaap onbedachte herder verliezen. Dan is het nodig dat de Heere zelf licht geeft. Over zijn eigen werk. Heere, laat het zien. Laat het zien dat u het werk zult voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon als ik op weg moet. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. We willen samen eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u en we zeggen uw naam eerbiedig dank dat we stilgezet werden bij deze vroege geschiedenis uit het Oude Testament over de waarde van het bloed, het dierbare bloed van Christus. Want de apostel zegt het niet zonder reden. Uw kerk is niet verlost door goud of zilver. Maar door het dierbare bloed van Christus. Heere, geef dat allen die iets van die genade mogen kennen, daar ook voortdurend op mogen zien. Ja, wil u ze er voortdurend bij brengen en licht geven over uw eigen werk. Maar laat ook degene die vreemdeling zijn en nog voor eigen rekening leven, vrezen. Vrezen dat wanneer ze zo doorgaan, het voor eeuwig verloren is. En daarom maar zich haasten en spoeden. Om achter dat bloed te schuilen. Heere, open u de weg. Open uw harten. Maak ruimte in gesloten harten voor uw werk. En breng u ze in de bescherming, bedekking. En achter de verzoenende kracht van dat bloed. Dank voor alles wat u gaf. Ook al werd de dienst onderbroken. We bidden u, Heere, voor die zuster die onwel werd. Geef dat het niets ernstigs mag zijn. En dat ze weer helemaal mag opknappen. En wil u, ondanks de verstoring, uw woord zegenen, Heere. Opdat we heilig werkzaam worden voor het eerst of opnieuw met het dierbare bloed van het Lam. We bidden het om Jezus wil. Amen. Slotzang is uit Psalm 118, gemeente. Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.